verlossing. Maar waarvan? Er zijn vele schriftplaatsen die ons spreken over deze verlossing waaraan wij deel hebben gekregen. En ze spreken over die diverse dingen waarvan wij verlost zijn. Dingen namelijk waaronder wij geacht werden slaven te zijn. Want dat is wat het is. Het is verlossing uit slavernij. Je kunt dus ook vragen, verlossing uit de slavernij. Waarvan? Er zijn heel wat schriftplaatsen die ons daarover spreken. Natuurlijk in het Nieuwe Testament, feitelijk in het Oude Testament ook al. Maar een van de meest bekende is natuurlijk de uitdrukking, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Die dus blijkbaar de verzoeker is. Dat staat er dan meteen ook in. Dat betekent dat wat voor verzoeking er ook is en zijn kan, wij worden daarvan verlost. Wij hebben die verlossing. Ik weet wel, wij zijn geneigd, denk ik, om bij gelegenheid de schuld van de problemen, ook dikwijls in ons leven, toe te schrijven aan de verzoeker, de boze. Nee, ik heb een zuster in gedachten die speciaal het woord zo mooi kan uitspreken, maar tante Annie van Inge toch, hè? De boze heeft het dan over. Weinig eerbiedige uitspraak moet ik u zeggen, maar zo hoort het ook. Maar ik moet er dan toch aan toevoegen dat die boze tekeer kan gaan wat hij wil, als wij ervoor vallen, bezwijken of vallen, hoe dat maar heten mag, dan ligt dat toch echt niet aan die boze, dat ligt toch echt aan ons. Tenslotte zegt Jacobus in Jacobus 1, dat als wij verzocht worden, is het in ieder geval niet door God. Die verzoekt namelijk niemand. En vervolgens, wij worden verzocht op grond van onze begeerte, onze menselijke begeerte wordt opgewekt. En dat is menselijk, dat is begrijpelijk, heb ik ook alle begrip voor. U voor mij hopelijk ook. Ter gelegene tijd, jawel. Maar het neemt niet weg dat wij verlost zijn van de boze, of dan wel verlost worden van de boze, net hoe u dat hebben wil. En dus ook van die verzoeking. Ik heb al gezegd, in de loop van de dag, we zijn voorzien geworden van één geestelijke wapenrusting, waarmee we alle vurige pijlen van de boze zullen kunnen blussen. Dat wil zeggen, het ligt toch aan ons. Wij hebben namelijk de verlossing, de vergeving der misdaden, dat is waar, maar net zo goed, wij zijn verlost geworden van de boze. Het een en ander ligt gewoon aan onze eigen oriëntatie. Wandelen wij in het licht, of wandelen wij in duisternis? Als wij in duisternis wandelen, zijn wij gemakkelijk te misleiden, te verleiden, te verzoeken dus ook. Wandelen wij in het licht, dan betekent zo'n verleiding niet zoveel. Nou ja, het botst misschien met onze natuur, onze oude menselijke natuur, die geactiveerd wordt. Dat kan allemaal zijn, alles tot je dienst, maar het neemt niet weg dat wij daarover de overwinning hebben. Het is de Heer die ons inderdaad verlost van de boze. Niet alleen omdat in dat gebed daarom gevraagd wordt, maar gewoon omdat de schrift dat ook zwart op wit zegt. Hij heeft de overheden en de machten door de duivel toch in de eerste plaats toe in het openbaar tentoongesteld en over hen getriomfeerd. En wij zijn in hem meer dan triomfators, meer dan overwinnaars. Zo is het nou eenmaal. We zijn ervan bevrijd, God zij dank. Natuurlijk, hij gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Men zou hem ook vooral niet onderschatten, maar als we dat niet doen, dan doen we dat dus niet, doordat wij onze geestelijke wapenrusting aantrekken en dus gewoon blijven staan waar we staan. Dat is het verhaal. Maar we hebben de overwinning daarover. Dat betekent wel dat we wat onaangepast zijn en dus niet met allerlei wind dan wel stroming meewaaien of meedijnen. We zijn dus wat lastige mensen in de samenleving als zodanig, maar als kinderen van God blijven de dingen gewoon zoals ze zijn. Er verandert niks, wij wandelen in het licht. Wij hebben die overwinning namelijk, hè? Nou goed, wij zijn verlost van de boze. Wij zijn verlost van de slavernij, de heerschappij van de dood. Ik moet het woord slavernij meteen bijnoemen. Natuurlijk, de boze is er, maar hij heerst niet meer over ons. wij hebben de overwinning daarop. Hij is er wel, wij merken hem ook, maar zo wat. En hetzelfde geldt voor dat er staat dat wij verlost zijn van de heerschappij van de dood. Psalm 103 vers 4. Die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Die uw leven verlost van het verderf. Of Psalm 119. Twist mijn twistzaak en verlos mij. Maak mij levend naar uw toezegging. Kijk, het Oude Testament staat er ook vol mee natuurlijk. Verlos mij namelijk, maak mij levend. Wil zeggen, verlos mij van de heerschappij van de dood. Is al gebeurd. En hoewel de dood constant een rol speelt in het menselijk bestaan. En als dat niet duidelijk is, zeg ik. En hoewel het verderf, de aftakeling, een rol speelt in het menselijk bestaan, zou het ons niet beheersen. Je kan dan aan de natuurlijke mens vragen, die neiging heb ik ook altijd, het is niet origineel, maar ik kom er ook nooit vanaf. Als mensen zeggen, ik ben nu zoveel, of je hoort hoe oud ze zijn, dan heb ik altijd de neiging te vragen, en hoe lang moet je nog? Dat is natuurlijk een heel flauwe en heel oude bovendien ook, maar ik denk het altijd, en hoe lang moet je nog? Ik vind het een heel wijze vraag, eerlijk gezegd, bij nader inzien. Maar hij is aan de andere kant ook zo stomzinnig. Hè? Maar hoe lang moet je nog? Nou ja, dat weet je niet, maar het wordt in ieder geval steeds minder. En zo verder. Maar het zijn dingen die in ons leven als kinderen gods totaal geen rol zouden spelen. Dood speelt geen rol. Natuurlijk, er zijn dingen als scheiding, verlies, of hoe het allemaal heten mag. En ook ons verscheiden hier komt op een of andere wijze dan toch altijd nader per definitie. Maar het is niet, ik zeg altijd, het is niet het uitzicht wat wij hebben. Onze toekomst is niet onze ouderdom, zodat we niks meer kunnen en dat het lichaam in verval raakt. En dat we langzaam doodgaan. Hoewel er zijn die het overkomt, ook in deze laatste generatie, want dat mag ik toch wel zeggen. Deze laatste generatie van onze tegenwoordige bedeling. Maar niettemin, het is ons uitzicht niet. Heel ons leven is gericht over de dood heen. Alsof hij niet zou bestaan. En hoewel hij bestaat, hij heerst niet over ons. En daar gaat het maar om. Het is niet bepalend voor ons denken, we hebben het uitzicht daar overheen. En hoewel sterven heus geen lolletjes, naar ik aanneem. Is het niet die blinde muur waar we tegenop kijken of tegenaan lopen of zo? Integendeel. Sterker nog, maar ja, dan loop ik weer iets te hard. De Bijbel spreekt over onze toekomende verlossing, de definitieve verlossing, en die ligt juist daar. De verlossing van het lichaam. Kortom, de dood heerst niet meer over ons en dus ook niet in ons denken of in ons doen en laten. Het is niet zo dat wat wij ons verwerven, ons eigen maken, en ik bedoel niet meteen materiële bezittingen, maar wat wij ons eigen maken of zo, dat het van tijdelijke aard is, want we raken er straks toch allemaal weer kwijt. Door dementie of hoe het allemaal maar heten mag. Ik herinner me nog altijd, ik had niks aan doen, ik herinner me altijd broeder Karel Hoekendijk, met wie ik toch wel goed kon, in de tijd. Die dan bij gelegenheid uitriep, ik ben zoveel jaar, weet ik veel, in de 80 was hij uiteindelijk. En hij zei, en ik ben in de bloei van mijn aderverkalking. En hij zei, heel opgewekt en vrolijk. Die heb ik altijd onthouden. Nou goed. Wat speelt het een rol? We gaan allemaal voorbij, dat is niet bepalend. We hebben het uitzicht op een hemelse erfenis die wij door verlossing en dus van de lossen hebben ontvangen. Nou goed. Verlossing van de heerschappij van de dood. Daarna hebben we natuurlijk ook altijd het steeds terugkerende onderwerp dat wij verlost zijn van de heerschappij van de wet. Kijk, die wet bestaat nog. Natuurlijk bestaat die nog. Het hoort bij de eerste beginselen der wereld. Hij staat ook zwart op wit in de Bijbel. Maar wij leven er niet onder. Wij zijn niet onder de wet, zegt Romeinen. Weet u wel, Romeinen 6. Wij zijn onder de genade en niet onder de wet. Die wet is er wel, maar wij leven er niet onder. Hij heerst niet in ons leven. Hij bepaalt ook ons leven niet. En voor het geval dat niet begrepen wordt, zal ik dan maar weer mijn nek uitsteken. Dat betekent dat er inderdaad dingen zijn die door de wet verboden zijn, maar waarvan ik u dringend kan adviseren om ze toch te doen. Bij gelegenheid, als dat ze uitkomt onder omstandigheden. Onder het motto van de predikers, ook Oude Testament, wees niet al te rechtvaardig, Waarom zoudt gij verderf op u brengen, of hoe dat dan precies? Zoek hem maar, staat er echt in. Want die wet is, maar wij leven niet onder de heerschappij van die wet. Daar gaat het gewoon om. Is niet bepalend voor ons leven. Waarom niet? Omdat er iets is wat hoger is dan dat. Dat is het oude verhaal. Je mag dat als prediker schijnbaar in het publiek niet zeggen. Maar het is nou eenmaal zo. Nou goed, stel nou het is verboden in de wet. Nou, so what? Wat nou als je het overtreedt? Het is niet een aanmoediging, maar het is alleen een eerlijke vraag. Wat nou als je het overtreedt? Stel je bent ervan overtuigd, het is verboden. Van Gods wegen. Nou en? Wat dan als je het overtreedt? Wel, wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden. Met andere woorden, hoe je dat ook draait, die wet heerst niet over ons. En is dus niet alles bepaald. Daar gaat het om. De andere keer licht ik het uitgebreider weer eens toe, als ik dat nog durf. Want ik heb het er zo vaak over. Maar het is de hoogst elementaire bijbelse en evangelische waarheid. Daar zijn wij nou juist van verlost. Slavernij van dat juk, dat slavenjuk, dat niemand kon dragen. Nee, ik heb weer een lied in gedachten over dat slavenboei en het slavenkleed waarvan wij verlost zijn, zong Johannes de Heer dan, enzovoort. En zo is het ook, dus niks nieuws, niet een excentrieke boodschap, niet een sectarische boodschap of iets dergelijks. Het is volkomen bijbelse waarheid. We zijn godzijdank verlost van de heerschappij van die wet. En je kunt best ook in de praktijk van het leven wel eens die wet aanhalen en zeggen, ja, dat wordt toch daar zo geregeld. Dan zeg ik, nou ja, bij andere gelegenheden trekt u zich van die wet ook niks aan. Maar ik zeg weer, so what? Het is niet waar het over gaat. Waar het over gaat is dat wij leven uit de rijkdom van Gods genade. En wat wel heerst in ons leven is dat leven van Christus, de gezindheid van Christus in ons. Daar gaat het om. En zoals mijn vader placht te zeggen, je denkt toch niet dat je de Heilige Geest onder de wet kunt plaatsen? Je kunt de inwonende geest niet onderwerpen aan de wet waarvan hij ons verlost heeft. Je kunt de inwonende Christus niet onder de wet brengen, want hij is der wet gestorven. Nou ja, en der zonde gestorven en zo verder. Je kunt de dingen niet omdraaien. Dus nogmaals, we zijn verlost van de heerschappij van de wet. Ik heb trouwens al geciteerd uit Galaten 4 vers 5, dat ik kwam opdat hij degenen die onder de wet waren verlossen zou. Opdat wij, neem maar even verder, opdat wij, hij kwam onder de wet, opdat hij degenen die onder de wet waren verlossen zou, opdat wij, de aanstelling tot zonen, tot erfgenamen, zie je wel, erfenis. Opdat wij de aanstelling tot zonen verkrijgen zouden. Opdat we die erfenis verkrijgen zouden. Daar gaat het over. Nou goed, verlossing dus van de wet. Daarna heb ik nog, want dat kun je zo in de Bijbel allemaal achter elkaar vinden. Op die college dag heb ik een heleboel schriftplaatsen gegeven bij al deze onderwerpen. Dus wie ze hebben wil, is beschikbaar. Nou goed, daarna, wij zijn verlost van de zonde. Dat is altijd een hele hete hangijzer. Schiet mij een gebeurtenis te binnen die ik niet in publiek mag vertellen, dus ik doe het maar niet. Nou, heel kort, ik zal niet alles vertellen. Heel kort, ik zal niet alles vertellen, dat kan ik niet doen. Maar en mensen hadden gehoord dat ik leerde dat we niet leefden onder de heerschappij van de zonde en dat we van die zonde verlost waren. Toen vroeg iemand die dat gehoord had, vroeg aan mijn vader in de tijd nog, van wie heeft hij nou eigenlijk die onzin? En bij die gelegenheid zei hij, van mij. Dat is niet zo, het is gewoon uit de Bijbel natuurlijk, maar vooruit. Hij leerde dat precies zo. Van wie heeft hij die onzin? Ik durf niet te zeggen wie het vroeg, want, nou goed. Hè? Van wie heeft hij die onzin? Uit de Bijbel gewoon natuurlijk. Dit is juist het evangelie. Dat men het niet begrijpt, ja, dat kan ik ook niet helpen. Natuurlijk, wij zijn zondaren. Zonde is onze menselijke natuur. Die is per definitie zondig en sterfelijk. En dat is min of meer nog hetzelfde ook. Natuurlijk. En natuurlijk zondigen wij. Niettemin zegt de schrift, wij zijn ervan verlost. En dat betekent niet maar dat onze zonden vergeven zijn. Dat is namelijk wel zo hoor, dat onze zonden vergeven zijn of worden en zullen worden. Hetgeen automatisch betekent dat het geen zin heeft om ons onder de wet te plaatsen. Want als er geen sancties zijn, omdat overtredingen toch vergeven worden, kan je net zo goed die wet in het museum bijzetten. En dat is ook wat in de Bijbel gebeurd is. Verouderd, oud en al 2500 jaar nabij de verdwijning heette dat. 2500 jaar geleden al, volgens Hebreeën 8 en zo verder. Die heb je toch, hè? Maar verlossing van zonde betekent niet maar dat de schuld der zonde wordt weggedaan, dat onze zonden vergeven zijn. Dat wil zeggen dat wij inderdaad verlost zijn van de heerschappij van de zonde. Is de zonde dan minder krachtig in ons geworden? Het antwoord is nee, waarschijnlijk niet. Bij sommigen weet ik zeker van niet, maar daar gaat het nou niet over. Nee, wij hebben een grotere kracht in ons leven gekregen. Een kracht die groter is dan die van de dood. Namelijk de levenskracht van Christus. We hebben een kracht in ons leven die groter is dan die van de zonde. Namelijk de rechtvaardigheid van Christus. Die werkt in ons. En die heerst dus. En daarmee is de heerschappij van de zonde overwonnen. Wij hebben een alternatief. Zonde belet ons niet meer om God te dienen. De zonde belet ons niet meer om nuttig te zijn voor God. Want wij waren onnuttig door de heerschappij van de zonde. Maar dat is allemaal veranderd. En dus wij leven niet onder de slavernij van de zonde. Integendeel, wij zijn, dus Romeinen 6 uitgebreid, wij zijn vrijgemaakt van de zonde en zijn gemaakt slaven, dienstknechten, bij wijze van spreken dan, der gerechtigheid. Zie? Wij hadden onze leden gesteld om dienstbaar te zijn aan de zonde. Nu stellen wij onze leden om dienstbaar te zijn aan de gerechtigheid en zo verder. En nu, Romeinen 6 vers 22, maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking en het einde, het doel, het eeuwige leven enzovoorts. Daar leven we in. Zonde is nooit een excuus om God te dienen, op welke wijze dan ook. Zonde maakt ons als gelovigen niet onbekwaam om God te dienen. Het heeft er domweg niks mee te maken. Onze bekwaamheid is niet gelegen in dat de zonde niet meer in ons is. Dat is namelijk helemaal niet zo. Maar onze bekwaamheid is gelegen in het feit dat het leven van Christus in ons is. En dat God ons ziet in Christus enzovoort. Dat is het verhaal. Nou goed. Daarna hebben we natuurlijk dat de schrift leert dat wij verlost zijn van zonden en misdaden. Van zondige daden, zal ik maar zeggen. En dat heeft rechtstreeks van doen, inderdaad, met dat die zonden er wel zijn, maar dat ze vergeven worden. Dat wil zeggen dat de schuld niet toegerekend wordt. Dat is inderdaad zo. En dat is de bekende uitspraak uit Efeze 1 vers 7 inderdaad. In welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden. Verlossing, namelijk vergeving. En dat natuurlijk vele malen herhaald. Efeze 1 vers 7 wordt herhaald in Colossense 1 vers 14. Maar daarnaast noem ik dan nog Titus 2 vers 14. Waar staat dat Christus zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Met andere woorden, die ongerechtigheid, die misdaden, die worden niet toegerekend, spelen geen rol. Voor zover wij voor God wat betekenen, is het niet doordat wij niet zondigen, maar is het doordat wij deze goede werken doen, welke hij voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Efeze 1 vers, 11 geloof ik. Zie je? Dat is het. Wij zouden die oude mensen niet rekenen. Wij zijn ervan verlost. Zouden onze eigen gedachten geen rol spelen in onze relatie tot elkaar ook niet. Zie? Dat is de achtergrond dan ook van, wij kennen van nu af aan niemand naar het vlees, maar wij zijn nieuwe schepselen in Christus. Dat wil zeggen dat kennen is gemeenschap hebben. Dat onze gemeenschap niet gebaseerd is op het al of niet afwezig zijn van zonden of bepaalde zonden. Onze gemeenschap berust op het gemeenschappelijke leven dat wij in Christus hebben. Dat is het hele verhaal. De rest is er wel, maar is voor onze gemeenschap als gelovigen totaal van geen belang. Zo is dat. Denk er maar eens over na. Ik denk ook stellig dat wanneer onze gemeenschap als gelovigen onderling niet mogelijk is, dat dat niet komt door, laat ik het anders zeggen, dat dat wellicht wel eens kan, wel naar onze menselijke normen kan komen door de verkeerde gerichtheid, gezind of de dingen die wij doen of zo, dat die scheiding brengen. Het zou best wel eens kunnen, maar ik denk toch dat in de meeste gevallen daar toch niet aan ligt, dat het gewoon ligt aan een verkeerde gezindheid, namelijk niet georiënteerd zijn op de dienst aan de Heer. Als die er is, speelt de rest echt geen rol. Nou goed, denk daar maar eens over na. Maar het is in ieder geval wat de Bijbel ons leert, hè? Verder zijn wij verlost van, en dat is natuurlijk heel elementair, wij weten, 1 Petrus 1, weet u nog, 1 Petrus 1, we zijn wedergeboren tot een levende hoop, tot een erfenis, en wij worden tot die erfenis bewaard, dat is 1 Petrus 1, maar hetzelfde 1 Petrus 1 doet dan ook de prachtige uitspraak in vers 18 van 1 Petrus 1. Nou ja, daar staat in vers 17... einde van het vers, wandelt in vreze de tijd uw inwoning, dat wil zeggen, dien de Heer in de tijd die ons over is in het vlees, dat is 1 Petrus 4 vers 3, waar dat staat, maar terug naar 1 Petrus 1 vers 18, wetend dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verwijzend naar een prijs die betaald is, verlost zijt uit uw zinloze, ijdele wandeling die u door de vaderen overgeleverd is. Toen zei iemand, ja, maar dat slaat niet op heiden, dat gaat alleen over Joden, want ze zijn de vaderen van de Joden, de aardvaders enzovoorts. Dan moet ik u zeggen, was die wandel van de aardvaders dan zo ijdel? Dat is de eerste vraag. Ja. In de tweede plaats, sinds wanneer zou aan de heidenen dan niet een wandel zijn overgeleverd door hun vaderen? Onze wandel, onze cultuur, dat is wat het is. Dat is toch ook gewoon door de generaties overgeleverd. En niet alleen ons, maar over heel de wereld toch zo. Een zinloze, ijdele, lege levensinrichting. Waarom doet men zoals men doet? Nou, op grond van de traditie. Zo heeft men geleerd, zo hoort het. Zo is men opgevoed, enzovoorts. Slavernij. Over heel de wereld, daar heb je de wet trouwens niet eens voor nodig om in slavernij te verkeren. Nou, zegt er niks meer over. Maar weten dat gij verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u door de vaderen, voorgaande generaties, is overgeleverd, maar gij zijt verlost door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekkelijk lam, die enzovoort geopenbaard is. Te zijner tijd, ga ik verder niet op in. Maar de vraag is nu, de gewetensvraag, u hoeft mij dat niet te beantwoorden uiteraard, liever niet trouwens. Maar beantwoord hem nou eens voor uzelf. Hoe is dat met uw wandel? Hoe ziet uw leven er dan uit? Nou, bedoel ik even niet vandaag, maar gewoon terugkijkend. Hè? Wat is er met uw levenswandel? Wat is er zoal gebeurd in uw leven? Wat heb u gedaan zo? Zowel. Als u terugziet. Hoe was die wandel dan? Is er iets tot stand gekomen? Ik bedoel, met waarde voor de Heer dan, hè? Ja, indien niet, dan is er iets volkomen mis, want er staat hier dat wij verlost zijn uit onze ijdele wandeling. Dan moet die wandel toch inhoud gekregen hebben op enige wijze. Dan moet die wandel toch gevuld zijn geworden, dat is tegenovergesteld van ijdel, hè, vol. Moet toch gevuld zijn geworden door de Heer, is het uiteraard de bedoeling, die ons verlost heeft en die wij op die grond dus zouden dienen. Want zal u toch duidelijk zijn, ik heb het vergeten te zeggen, maar als iemand al onze schulden betaald heeft, ons vrijgekocht heeft, onze erfenis vrijgekocht heeft, dan is het toch eigenlijk zo, moreel gezien, officieel niet, maar moreel is het toch zo, dat we dan het eigendom van de losser zijn. Rut had er geen moeite mee trouwens, met dat idee. Die begrijp je toch? Daarom, hij heeft ons verlost, we zijn vrijgemaakt in die zin, maar aan de andere kant, wij zouden die losser uiteraard dienen. Ja, dat is wat Petrus hier zegt. We zijn verlost uit onze ijdele wandeling, opdat we nu Christus, dat lam wat besproken wordt in vers 19 en verder, opdat we hem zouden dienen. Kortom, wandel in vreze de tijd uw inwoning. Dan is onze wandel niet ijdel, omdat die wandel is in den Heere. Het laatste vers van 1 Korinthe 15. Maar ik bedoel het heel serieus. Kijk eens in uw eigen leven. En als je tot de conclusie komt, als je eerlijk genoeg bent, tot de conclusie komt dat het toch eigenlijk wel erg ijdel was, tot op heden, dan, ja, dan is de vraag, nou, wat merkeert er dan aan? Hoe komt dat dan? Er moet toch een reden voor zijn? Het kan nooit aan de Heer liggen. Toch? Dan is dus het antwoord, dan komt dat omdat we op een of andere wijze grenzen gesteld hebben aan onze bereidwilligheid om de Heer te dienen. Of beter nog, we hebben grenzen gesteld aan de Heer, tot zover, enzovoorts. U weet wel, het verhaal van de zondagsschool van vroeger, dat hart met al die kamertjes, er waren er meer dan we later bij de biologieles leerden, in elk geval met al die deurtjes en al die kamertjes van je hart moest je openzetten voor de Heer. Want dat bewees het vernelbord, zal ik maar zeggen. Zoiets. Nee, toen begreep ik er geen klap van. Ah, nu wel. Dat komt dan later wel. Dat is het leuke van het zogeheten kinderwerk. Ze begrijpen het misschien niet, maar dat komt heus wel. Nou goed. Maar dat is de bedoeling, dat we heel ons leven aan hem ter beschikking stellen, opdat hij zijn werk zou doen, ongehinderd door ons. En daaraan zouden wij ons overgeven. Dan zijn we daadwerkelijk verlost van de ijdele wandel waaraan wij overgeleverd waren. Zoals van de Heer staat dat hij in het verleden Lot verlost heeft uit de ontuchtige wandel der gruwelijke mensen. En hoe ging dat? Toen hij Lot verloste uit de ontuchtige wandeling der gruwelijke mensen. Daar staat in 2 Petrus 2. Vers 9 geloof ik, of 2 Petrus 2 vers 7 of 9 of daar in de buurt. Hij heeft de rechtvaardige Lot, die vermoeid was van de ontuchtige wandel der gruwelijke mensen, daaruit verlost. Alsjeblieft, hoe ging dat? Eruit. Hij moest eruit. Uit heel Sodom uit. Zodat het overigens vervolgens verwoest werd, toch? Nou, zo gaat dat en zo is het met ons nu nog. Verlost zijn wil zeggen uitgetrokken zijn uit de legerplaats. Uit die slavernij van de wereld als zodanig. Dat gaat niet maar een klein beetje, dat gaat absoluut rigoureus. Het is niet een aanvulling, onze verlossing en zaligheid is niet een aanvulling op ons aardse bestaan, of een voorlopige aanvulling op ons aardse bestaan. Het is direct in strijd daarmee. Het rukt ons er volkomen uit en de consequenties daarvan hebben we te dragen. En nadat we dat niet doen, gaat het ten koste van wat dan heet ons geestelijk leven, zo is dat. Dan is Christus ons niet nut. Nou goed. Verlost uit ijdele wandel. Wij zijn trouwens verlost van de afgoden. Nou, dat staat er zo niet. Er staat, we zijn bekeerd van de afgoden. Maar goed. Maar ik gebruik hem toch maar even. We zijn verlost dan wel bekeerd van de afgoden om de levende God te dienen. En daaraan worden we van afgoden verlost. Een veel moeilijker onderwerp. Ik aarzel om hem aan te halen, maar ik ben al een beetje systematisch bezig, dus vooruit. Een veel moeilijker onderwerp is dat wij ook verlost zijn inderdaad van demonen. Daar hebben we het niet alle dagen over, gelukkig, maar het is wel zo. Dat sommige, ook gelovigen, er heel veel last van hebben, dat weet ik ook wel. En ik weet dat ook dat het een heel gecompliceerde, moeilijke materie is, maar het neemt niet weg dat wij die gelovigen zijn, daarop de overwinning zouden hebben. Zie? En dat de verantwoordelijkheid daarvoor dus wel degelijk bij onszelf ligt. Nee, wat het ook wezen mogen, als je het niet weet, dan laat me zitten dan. Maar de verantwoordelijkheid ook daarvoor ligt echt bij onszelf, bij onze eigen instelling. Dat is nou helemaal zo. Het enige wat je daarvan kan redden, is een volkomen overgave aan de Heer. Echt, maar dan ook volkomen. En als het ergens tot uitdrukking komt, is het juist op dit terrein. Nou goed, daar wil ik verder niet over spreken. Dus ik laat het maar zitten. Maar de Bijbel spreekt over verlossing. Hè? Bezetenen die verlost worden. Het woord staat er ook daadwerkelijk. Van demonen. Dus het gebeurt wel. Het is wat de Heer doet. Het is onderdeel van de verlossing. Nou goed. En daarna zeg ik, nou ja, het mag dan ingewikkelde materie zijn, die kwestie van die demonen. Het neemt niet weg dat het beginsel eigenlijk gewoon altijd werkt op alle terreinen van het leven. Geldt net zo goed voor verlossing van de wet, verlossing van de dood, verlossing van welke vorm van slavernij ook. Als je het wil zien en wil beleven, kan dat alleen door 100% over te geven aan de Heer Jezus Christus. Zonder enige, ik bedoel het echt, zonder enige reserve. Daar gaat het om. Nou goed. En daarna, aan het eind van de dag dan, waar wij van verlost worden. Tegenwoordige tijd nog even dan, is van de toorn. En dan bedoel ik nog even de tegenwoordige toorn. U weet wel, dat is die duisternis die over de wereld regeert feitelijk, of waarin de wereld zich bevindt. U weet wel, wie niet gelooft in de Heer Jezus, wel, de toorn Gods blijft op hem. Niettemin, wij worden verlost van de toorn. En dat staat, Romeinen 5 zegt het bijvoorbeeld, hè. Hoeveel te meer zullen wij verzoend zijn, de behouden worden van de toorn. Door hem, door zijn leven namelijk. Staat niet verlossen, staat behouden worden. Maar goed, dat is het wel. En in elk geval, wij worden nu verlost van de tegenwoordige toorn en duisternis waarin de wereld leeft. Onwetendheid is dat dus eigenlijk. Maar wat ons ook wordt aangekondigd is dat wij, 1 Thessalonicenzen 1 vers 10, de Zoon van God uit de hemel zouden verwachten. Degene namelijk die hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus die ons verlost van de toekomende toorn. Nou, hij verlost ons nu reeds. Je zou eigenlijk verwachten, die ons verlossen zal van de toekomende toorn. Maar het is allebei waar, hij verlost ons nu van de toorn. En hij verlost ons dus ook, dan wel zal ons verlossen van die nog veel grotere duisternis die in de toekomst alsnog over de wereld komen zal. De toekomende toorn. En daarmee heet dat dus ook inderdaad de toekomende verlossing. De vaste uitspraak. Want het mag dan inderdaad zo zijn dat we niet meer leven onder de slavernij van al deze dingen die ik nu net genoemd heb. Hoewel er nog wat meer termen voor te vinden zijn in de Bijbel, maar het zal zo ook wel duidelijk zijn. Het mag zo zijn dat we verlost zijn van die heerschappij, het neemt niet weg dat de werking van diezelfde dingen nog wel degelijk er is natuurlijk op een of andere wijze. Maar daarover zijn wij overwinnaars, is het idee. En in de toekomst komt dan de voltooiing van onze zaligheid, behoudenis, onze rechtvaardigmaking, of hoe het allemaal heten mag, in de derde fase van steeds ditzelfde geheel, de toekomende verlossing, namelijk de verlossing van ons lichaam. De toekomende zaligheid, namelijk de zaligheid van het lichaam, en zo verder. En dat is waarnaar wij uitzien, dat is waar. Maar het probleem is dat wij de twee dingen niet door elkaar zouden halen. Dat wil zeggen, er zijn velen die uitzien naar de wederkomst van Christus en naar de toekomende verlossing, de toekomstige zaligheid enzovoort. En dus de conclusie trekken, al of niet bewust de conclusie trekken, dat als we in de toekomst verlost zullen worden, dat we dat nu nog niet zijn. En als er sprake is van een toekomende zaligheid, dat we die zaligheid dus nu nog niet hebben. En als er sprake is van een toekomende erfenis, dat we die erfenis nu nog niet hebben en al dat soort dingen meer. En daardoor in feite de belangrijkste waarheid voor ons praktische leven ontkennen. Hebben die nog? Nee, nou even onder elkaar. Zijn we nog onder elkaar? Ja, we zijn nog even onder elkaar. Kan ik dat wel even zeggen? Voorbeeld, hè. Men gelooft in de wederkomst van Christus, de opname van de gemeente, onze toevergadering tot hem, waarin we voor altijd met de Heer zullen zijn, voor altijd met hem verbonden zullen zijn en dat soort dingen meer. Maar als je niet oplet, dan kom je daardoor tot de gedachte dat wij nu de Heer nog niet kennen, nu nog niet met hem verbonden zijn, nu niet met hem in gemeenschap leven en al dat soort zaken meer. En daar zit je gruwelijk fout. Mijn vader zei altijd, dat is het belangrijkste aspect van die leer, dat de gemeente de bruid van Christus zou zijn. Hij zegt, het maakt me allemaal niet zoveel uit, eigenlijk, want nou ja, laat me zitten. Hij zegt, maar het grootste probleem ervan is, wat zijn woorden, het grootste probleem ervan is, dat als men gelooft dat men de bruid is, dan is dat de ontkenning van de tegenwoordige gemeenschap die wij met de Heer hebben. En hij zei er ook bij, want die mensen die geloven dat wij de bruid zijn, die geloven ook dat gemeenschap voor het huwelijk verboden is. En dat de bruid die rein bewaard moet worden, dat dat betekent dat ze met die man niks mag hebben. Waarna ik altijd begrepen heb, en dus als dan de bruidegom verschijnt, dan wordt daarna de bruid verontreinigd. En als dat zo is, waarom moet ze dan nu rein bewaard worden? Ik heb van die dingen nooit wat kunnen begrijpen, van al die leringen niet. Echt niet. Serieus, dat is niet een geintje, dat ben ik serieus. Ik heb die dingen nooit kunnen begrijpen. Maar het hele punt is, het is allemaal buiten de orde. Wij worden niet beschreven als bruid, wij worden beschreven als vrouw van Christus. In de zin van zijn lichaam staat er uitdrukkelijk meteen bij dat dat de betekenis ervan is. En dus dat wij leven in gemeenschap met de Heer. Wij zijn onlosmakelijk met hem verbonden. En dat we de Heer tegemoet gaan in de lucht, dat is wel waar. Maar daar komt niet de gemeenschap tot stand. Het is alleen een uitvloeisel van de gemeenschap die er al is. En daar gaat het om. Zie? En als we in de toekomst dit sterfelijke lichaam, de aardse lichaam, verbroken worden en wij dan een gebouw hebben bij God, dan krijgen we dus een lichaam met eeuwig leven enzovoort. Een eeuwig levend lichaam, dat is wel waar, maar het wil niet zeggen dat we dus nu nog geen eeuwig leven hebben. Sterker, het is andersom, wij hebben eeuwig leven en daarom verwachten wij de zaligmaker die ons vernederd lichaam veranderen zal en gelijkvormig zal maken aan zijn heerlijk lichaam. De tegenwoordige zaligheid is de garantie, het onderpand staat er zelfs in Efeze 1 en andere plaatsen, is de garantie, het onderpand van de zaligheid die we in de toekomst zullen ontvangen. Hebben die nog? Je mag het dus niet omdraaien. En als de Bijbel zegt dat we verlost zullen worden van de toekomende toorn, dan is dat zo omdat we vandaag verlost worden en zijn van de toorn. God heeft ons daarvan verlost. Van de tegenwoordige toorn. En als die toekomende toorn komt, dan ook daarvan uiteraard. Logischerwijze. En als je zegt, dat is een leuke theorie, maar staat het ook al ook ergens in de Bijbel? Ja, dat staat in de Bijbel. Hoewel je meestal wat schriftplaatsen naast elkaar moet leggen om dat te zien. Maar ik heb een hele mooie voor het slot bewaard. Dat is 2 Korinthe hoofdstuk 1. Nou ja, onder andere dan eigenlijk, maar vooruit. 2 Korinthe 1. Waar dan staat in vers 10... over de Heer, de God die de doden verwekt, namelijk uit vers 9, God die de doden verwekt, die ons uit zo grote nood verlost heeft, en verlost, verlost heeft, en verlost, en op welke we hopen dat hij ook nog verlossen zal. Dat hebben ze alle drie, verleden, heden, en toekomst, in een iets ander verband, dat weet ik wel. Maar het gaat me om het beginsel dat die verlossing in verband gebracht wordt met verleden, heden en toekomst. En die toekomst is niet anders dan de wat systematische voltooiing, vanzelfsprekende voltooiing van waar we al aan deel hebben gekregen. Hij heeft ons verlost, daarom verlost hij ons en daarom zal hij ons verlossen. Hij heeft ons gereinigd, daarom reinigt hij ons. Ik kan het nou allemaal niet uitleggen, maar denk er maar over na. Hij heeft ons eenmaal, geheel en al, gereinigd, Johannes 13. Daarom reinigt hij ons, zelfde Johannes 13. En daarom zal hij ons ook in de toekomst reinigen van dit verontreinigde lichaam. Dat is het verhaal. Hij heeft ons geheiligd, daarom heiligt hij ons nu en zal ons heiligen naar het lichaam in de toekomst. En zo is het met die verlossing. Vandaar dat we uitzien naar een toekomende verlossing waarvan gezegd wordt in Efeze 1 dat de Heilige Geest onderpand is van onze erfenis. Leuk hè? De Geest is onderpand van onze erfenis. Dat is het werk van de losser. De erfenis garanderen, veiligstellen, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing. Dat wil zeggen totdat die verlossing van voltooid is, en het is uiteraard bij de verlossing van het lichaam. Dan is de verlossing helemaal voltooid. Zie? Maar die voltooiing vloeit voort uit het werk dat het goede werk dat de Heer aan ons begonnen is en waaruit wij vandaag leven. Soms denk ik wel eens dat de verwachting van de wederkomst van Christus en meer specifiek van de opname van de gemeente daarom niet meer populair is en daarom veronachtzaam wordt, omdat men inderdaad geen weet heeft en geen deel heeft van en aan de verlossing die er nu is in de praktijk van ons leven in Christus Jezus. Als het vandaag geen rol speelt, ja, dan wat voor de toekomst? Hoezo voor de toekomst? Nou, ik zal het nog sterker vertellen. Als men er vandaag geen belang bij heeft, dan heeft men er toch vanmorgen ook geen belang bij. En zo werkt dat. Of langs de andere kant, de wederkomst van Christus en de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben, die wederkomst van Christus speelt alleen een rol in het leven en denken, maar in het leven van gelovigen die vandaag hun leven wijden aan de dienst van de Heer. Al was maar alleen omdat zij uitzien naar hopen op de heerlijkheid die aan hen zal geopenbaard worden in de wederkomst van Christus. Dat is Romeinen 8. En daarom hoort het samen. De prediking van het profetisch woord draagt heus niet bij aan de popularisering van de Maranatha-gedachte. Om het mooie Nederlandse woord maar te gebruiken. Echt niet. Wat er wel toe bijdraagt, is een lering dat wij verlost zijn van al deze slavernijen. En dat wij geplaatst zijn in de vrijheid, opdat we daarin de Heer zouden dienen. En dan gaat onze verwachting vanzelf naar de toekomst. Wanneer we niet meer gehinderd zullen worden door de begrenzingen die ons aardse lichaam en al wat daarbij hoort ontstelt. Toch? En wanneer we van de Heer het loon zullen ontvangen voor onze arbeid in zijn dienst. U weet wel, die van 1 Korinthe 15. Daarom zijt standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk des Heren, als u weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heer. Die twee dingen horen bij elkaar. En daar waar men de verwachting heeft in de praktijk op de wederkomst van Christus in het algemeen en de opname van de gemeente in het bijzonder, daar is het vrij zeker dat men daar ook daadwerkelijk dagelijks gewoon leeft in afhankelijkheid van en gewijd aan de Heer. Want die twee dingen gaan samen. Maar waar men leeft onder de eerste beginselen van de wereld, onder de wet, onder de heerschappij van de dood, onder de beperkingen die een duistere wereld ontstelt, waarin we tastend onze weg moeten gaan en al zoekend, daar is heus geen plaats voor het idee dat binnen afzienbare tijd de Heer Jezus zal verschijnen in heerlijkheid. Want dan roept men meteen, niet gehinderd door kennis van zaken, omdat men in duisternis is, dan roept men meteen, dat kan nog heel lang duren. En ik wil dat niet meteen ontkennen. Ik moet het ontkennen natuurlijk, want ik geloof absoluut niet dat het heel lang duurt. Maar daarna zeg ik, het maakt me geen bal uit hoe lang het duurt. Dat vindt u weer niet leuk. Maar, Nee, gewoon aan de mensen in het dagelijks leven als christen, het maakt me niet uit. Het is nou eenmaal zo. En dus worden we daarop gericht. En wanneer het dan gebeurt, nou ja, hoe lang mogen we nog, denk ik vaak. Niet hoe lang moet je nog, hoe lang mogen we nog? Want er is niks beters te doen in dit leven dan de Heer te dienen. Al was het maar alleen, omdat daardoor, als het goed is, heel wat zorg van alle dag gewoon van ons afvalt. We hebben wel andere dingen aan ons hoofd. We hebben andere dingen om ons op te richten, om ons mee bezig te houden. Dingen die naar de mens gesproken wellicht helemaal niet nuttig zijn, maar die wel degelijk nuttig zijn omdat ze eeuwigheidswaarde hebben. En zeker omdat ze bijdragen aan de verandering van ons denken en daarmee aan het invullen van onze levens. Hetgeen noodzakelijk is, nu wij verlost zijn van al die bazen, van al die slavendrijvers, toch? Daar gaat het om. Dat wij Verlost van de afgoden, verlost van al deze slavernij, verlost van al dit boze werk, verlost van de boze, verlost van de ijdele wandeling. Inderdaad, die verlossing zouden weten te waarderen door onze levens aan hem ter beschikking te stellen. Te vragen, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? En dan zegt de Heer, ga maar met je oor tegen de deur aan staan, dan prik ik je eraan vast. He? Zal ik je het oor doorboren? Omdat dat woord Gods door ons gehoord zou worden, zou geplant worden in onze harten en onze zielen zou zalig maken. Dat is verlossing. Het komt tot stand door degene die wij kennen als onze familie. Is dat die mooie gedachte? Die Heer die straks zal verschijnen. Die grote God. Dat is van onze familie. Toch. Naar de oude mens, maar meer nog vervolgens natuurlijk naar de nieuwe mens. Zullen wij de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank voor het grote voorrecht dat wij als uw kinderen door het leven mogen gaan. Dat we ons bewust mogen zijn dat wij weliswaar in slavernij waren, gebonden waren, in alle opzichten ook naar ons denken, maar ook in onze praktische levenswandel. Maar we danken u dat u ons uit die ijdele wandel verlost hebt. En dat u ons op die grond dan ook oproept om uit te gaan tot u, buiten de legerplaats inderdaad, maar niettemin onze levens aan u ter beschikking te stellen. Niet opdat wij waardige leden van de samenleving zouden zijn, maar in bijzonder opdat wij waardige kinderen van u zouden zijn. Als koningskinderen door het leven zouden gaan in het bewustzijn van die hemelse erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. En ook in het bewustzijn dat u ons bewaart voor die erfenis. We danken u dat bij alles wat voorbij gaat in deze wereld, alles wat verslijt, bij alles wat aan de macht van het verderf onderworpen is, wij daaruit verlost zijn en dat wij daarnaast staan en geworden zijn tot uw kinderen die voorbereid worden op die hemelse toekomst die u ons beloofd hebt. We danken u voor die verlossing die in Christus Jezus is. Dat u ons waarlijk hebt vrijgemaakt, zodat u onze harten zou vullen met uw woord en daarmee ook met uw wil. Opdat onze levens ook zouden zijn in de praktijk naar uw wil. Opdat wij als prioriteiten zouden stellen in ons leven de verheerlijking van uw naam. Ondanks alles en ondanks wie ook wij van nature waren. We danken u dat we zo tot u mogen naderen. Omdat u ons daartoe oproept. Omdat u de prijs betaald hebt die nodig was om ons te stellen in het licht en in de vrijheid. Wij danken u dan voor uw woord, waardoor deze dingen tot ons komen. Wij danken u voor deze dag, waarin we ons hierbij mochten bepalen. En wij danken u bijzonder voor die heiland, wiens leven het onze geworden is. Aan wie we ons mogen spiegelen. Aan wie wij een voorbeeld mogen nemen. Die wij mogen nawandelen in zijn voetstappen. En op wie we onze hoop mogen stellen voor de heerlijkheid in de toekomst. Wees u dan ons nabij. Met uw kracht, met uw genade, met uw innerlijke bewegingen der barmhartigheid, om Christus wil. Amen.